Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De Vlaamse regering komt met strengere voorwaarden voor extra bouwgrond. Die moet binnenkort rechtstreeks worden gecompenseerd met extra natuurgrond. Opnieuw een barst in de al gevaarlijk wankele wereld van de crypto. Genesis, een cruciale dienstverlener in die sector, moet noodgedwongen op zoek naar geld. En het is dringend. En de Belgische bouwer van vliegtuigonderdelen Sapka heeft net zijn nieuwste fabriek geopend in Marokko. We praten met de CEO. Het is donderdag 24 november... En we hebben gisteren nipt gewonnen van de Canadezen. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Vlaanderen zet een belangrijke stap in de bouwshift. De regering heeft beslist dat er alleen nog maar nieuwe bouwgrond mag bijkomen als dat rechtstreeks gecompenseerd wordt met evenveel nieuwe natuurgrond. Het staat in een kraakvers planologisch ontwerpdecreet. Op dit moment wordt in Vlaanderen elke dag nog ongeveer 5 hectare grond bebouwd. De ambitie is om dat tegen 2040 terug te brengen naar nul. De zogenoemde betonstop. We lijken dus goed op weg, of niet? Goedemorgen, Wim van der Velde.
Goedemorgen.
Collega hier bij de tijd, jij volgt dit dossier op de voet. Wim, heb dat decreet nu ook gelezen. Die regeling waarbij dus bouwgrond moet gecompenseerd worden, is dat voor meteen?
Wel, dat is een ontwerpdecreet dat nu nog naar de adviesraden gaat, naar de Raad van State. Maar de bedoeling is wel dat dat eind 2023 in voege treedt. En dat betekent eigenlijk dat gemeenten of provincies die nu aan een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan willen beginnen, daar alle rekening mee moeten houden. Want een ruimtelijk uitvoeringsplan, dat neemt toch al gemakkelijk 1,5 jaar in beslag voordat dat rond is.
Het heeft op die manier dus eigenlijk al meteen impact. Maar Wim, die eeuwige kritiek in dit dossier is dat eigenaars en gemeentes met hun gronden handenvol geld verliezen door die bouwshift. Want bouwgrond is nu eenmaal meer waard dan natuurgrond waar je niet aan mag komen. Is daar stilaan een oplossing voor?
Ja, er is het zogenaamde instrumentendecreet. Dat is nu vorige week voor het eerst echt goedgekeurd in het Vlaams parlement. En daar is gewaarborgd dat men op basis van de marktwaarde een financiële vergoeding zal geven die 100% het verlies moet goedmaken. Daarvoor heeft de regering een fonds opgericht dat het mogelijk maakt dat er jaarlijks bijna 100 miljoen euro Vlaamse middelen worden vrijgemaakt om te kunnen compenseren in het geval van landschade, zoals dat dan heet, waardeverlies te compenseren bij veranderende bestemmingen.
100 miljoen euro per jaar dus, Wim. Gaat dat, dat fonds dan volstaan om alles te compenseren aan die marktwaarde?
Wel, experten maken simpele rekensommetjes, zeggende dat er 12.000 hectare grond is waar een nieuwe bestemming voor zou moeten worden gevonden. Bos of natuur of landbouwgrond zelfs. En komen tot de conclusie dat die 100 miljoen per jaar niet gaat volstaan. Wat betekent dat de gemeenten daar een serieuze financiële dobber hebben. Die hebben het al niet makkelijk, financieel gesproken. En dus is opnieuw heel de vraag, gaat deze bouwshift dan toch dode letter blijven omdat het geld niet volledig beschikbaar is? Dat hangt samen met de vraag hoe dat men de vergoeding nu gaat ineensteken. Gaat men de marktwaarde volledig compenseren of gaat men toch iets meer sturen vanuit de overheid?
Dankjewel, Wim van der Velde.
Graag gedaan.
2.
De federale Vivaldi-regering komt opnieuw onder hoogspanning te staan. De Franstalige Liberalen van MR uit de meerderheid gaan handtekeningen halen bij oppositiepartij N-VA om de kernuitstap terug te draaien. Controversiële kwestie dus. Het is Kamerlid Marie-Christine Marchem, ook de voormalige minister van Energie van MR, die de bal weer aan het rollen brengt. Ze heeft een voorstel klaar liggen om de kernuitstap terug te draaien. We weten al langer dat haar partij En dan vooral MR-voorzitter Georges-Louis Boucher graag meer dan twee Belgische kerncentrales wil openhouden. Boucher en Margent pleiten zelfs voor de bouw van nieuwe, moderne reactoren. Dat staat ook in dat voorstel. Margent zocht daarvoor natuurlijk eerst steun binnen de meerderheid, vond die niet. En dus stapte ze gisteren naar de oppositie. N-VA-kamerleden Theo Franken en Bert Wollans zetten alvast hun paraf. Geen reden om nerveus te worden, zegt Boucher. Maar goed, benieuwd hoe de rest van Vivaldi straks reageert.
3.
Er dreigen steeds meer domino-stenen in de cryptowereld om te vallen. Het recente faillissement van cryptobeurs FTX brengt ook andere spelers aan het wankelen. Een van de slachtoffers is het Amerikaanse cryptobedrijf Genesis. Na de neergang van FTX willen heel wat vluchtende beleggers hun geld en masse terug. Genesis heeft de betalingen moeten opschorten en zoekt een berg geld. Daar komt nog bij dat het bedrijf een grote spin is in het web van de cryptospelers. Vraag is, komen die nu ook in de problemen? We halen er een van onze crypto-specialisten bij, Roland Legrand. Goedemorgen, Roland.
Goedemorgen, Bert.
Genesis zit dus in slechte papieren, Roland. Maar ja, hoe slecht precies? Vluchten ze echt met het bankroet?
Wel, er zijn geen precieze details bekend. Wat we weten, en dat is via mediaberichten vooral, dat is dat ze op zoek zijn naar 1 miljard dollar. Dat die zoektocht niet vlot verloopt. Inmiddels zouden ze hun ambities hebben teruggeschroefd naar 500 miljoen dollar. En ze hebben een bank onder de arm genomen om allerlei mogelijkheden te onderzoeken, waaronder een bankroet. Al zeggen ze dat ze dat zeker willen vermijden.
Een bankroet van Genesis, ja, kan, zegt men, een soort domino-effect veroorzaken bij veel tegenpartijen. Maar wie zijn dat dan en wat hangt hen dan precies boven het hoofd?
De sector is notwaar weinig transparant. Genesis is echt wel actief op vele terreinen. Zowel kredietverlening als trading, afgeleide producten, bewaarneming. En er is sprake van meer dan 1000 tegenpartijen. Alleen weten we niet precies wie dat zijn en in welke mate dat zij gevaar lopen. Maar het is toch wel een indrukwekkend netwerk van tegenpartijen rond Genesis.
Dankjewel, Roland.
4.
Het plan voor een Europees gasplafond dat de commissie gisteren op tafel heeft gelegd, valt bij niemand in de smaak. Geen enkele lidstaat is ervoor te vinden. De kritiek komt zowel van de voorstanders van zo'n plafond als de tegenstanders. Gisteren openden we hier De Zeven en ook de krant ermee. De commissie komt met een voorstel dat de gasprijs plafonneert op 275 euro per megawattuur, zodra die grens met 2 weken aan een stuk wordt overschreden. Dat is een heel hoog plafond. Het gaat dus nooit gebeuren, zegt de zogenoemde groep van 15. Dat zijn de 15 landen die de gasprijs sterker willen beteugelen, zoals België, Italië en Polen. Maar de kritiek komt ook van de tegenstanders, die dus niet willen ingrijpen, zoals Duitsland, Nederland en Denemarken. Zij zeggen, het plafond mag dan nog zo hoog zijn, het blijft een te groot risico, want dan gaan aanbieders hun gas wel elders verkopen en vallen wij in Europa misschien zonder. Later vandaag praten de bevoegde ministers van de lidstaten verder over een pak maatregelen, zoals ook gezamenlijke gasaankopen en verplichte solidariteit tussen landen, maar dus ook over dat gasplafond. En het zou dus zomaar eens kunnen dat als er daar geen vooruitgang komt, die groep van 15 straks ook alle andere gesprekken gaat blokkeren.
5.
Waar kijken business news junkies nog naar uit vandaag? Dat is de grote opvolgingsshow straks in de Zweedse Nationale Bank. Daar geeft de oude gouverneur de fakkel door aan de nieuwe.
Ja, maar nu har vi haft en ganska lång tid med extremt låga räntor och man kanske ska betona extremt. Vi har alltså haft nollräntor. Och
extrem låga räntor. Je hoorde Erik Tedén, die mag straks in de gouverneurstoel gaan zitten daar in de Riksbank, de oudste nationale bank ter wereld trouwens, 354 jaar. Tedén was 8 jaar topman van de Zweedse financiële waakhond met als kerntaak financiële stabiliteit. Dat is een heel ander profiel dan zijn voorganger, Stefan Ingves, die vandaag dus na 17 jaar afzwaait. Want onder hem beleefde de Zweedse Nationale Bank turbulente tijden. Als gouverneur flirtte Ingves graag met een nulrente, een extreem lage rente dus, wat voor een bubbel in de huizenmarkt heeft gezorgd. En die is onlangs gebarsten. Sinds april is de gemiddelde prijs van een huis in Zweden met 14% gekelderd. Ingves laatste wapenfeit straks bij zijn finale vergadering. Dat wordt waarschijnlijk een voor hem dus ongewone renteverhoging met 75 basispunten. Alsof hij nog eens wil tonen, zie je wel, ik kan dat ook. Sapka, het oudste luchtvaartbedrijf van ons land, heeft gisteren officieel een nieuwe fabriek geopend in Marokko. Een investering van 18 miljoen euro. De fabriek is 16.000 vierkante meter groot, telt 240 werknemers en ligt op een boogscheut van de luchthaven van Casablanca. Handig, kunnen de vliegtuigen daar meteen opstijgen, zou je denken. Maar Sapka bouwt vliegtuigonderdelen. Denk aan rompen en vleugels daar in Casablanca. Gisteren werd het eerste vliegtuig, een ruwe romp dus met vleugels, afgewerkt en officieel voorgesteld aan Marokkaanse politici en partners van Sapka, zoals Airbus en Pilatus. De CEO van de Belgische vliegtuigbouwer, Thibon Jongen, die reageert natuurlijk bijzonder fier.
We zijn inderdaad heel fier om in minder dan 14 maanden een hele nieuwe fabriek op te bouwen vanaf nul in Casablanca. Om onze bestaande fabriek te vervangen, waar we gaan onze bestaande productie blijven draaien, maar ook een hele nieuwe product, dat is die totaal samenbouw van de PC-12 van Pilatus. Hè.
De finale assemblage van de onderdelen zal in Zwitserland gebeuren bij vliegtuigbouwer Pilatus Aircraft. Daarmee heeft Sapka vorig jaar een belangrijke deal gesloten, want de Pilatus PC-12, die Sapka nu mag bouwen, is bijzonder populair. Daarvan komen er maar liefst 80 per jaar op de markt.
Ja, dat is echt een bestseller. Dat is een beetje de Land Rover van de business jet. In de zin dat dat is een heel stevig vliegtuig. Heel praktisch. Die kan opstijgen en landen van echte rough terrain. Hè. Voor mensen die bijvoorbeeld die flying doctors in Australië, waar ze moeten heel lange afstand vliegen, heel snel, om bijvoorbeeld gewonden op te pakken die in het platteland zijn, waar er geen vliegveld is. Hè.
Maar die PC-12 wordt dus ook vaak als zakenvliegtuig gebruikt en de vraag naar zo'n business jet zit in de lift.
Ja, zeker wel. Hè. In het algemeen, business voor de markt van de vliegtuigen is terug op te stijgen. Hè. Ook commerciële vliegtuigen, maar zeker in een business jet of general aviation. Die behoefte was eigenlijk redelijk stabiel, ook tijdens COVID, maar nu zijn we toch een significante stijging.
En dus bestaat de kans dat Sapka nog gaat uitbreiden in Marokko. Waarom is het oog eigenlijk net op dat land geval?
Dat is eerst een hele stabiele omgeving. Er is een erg bekwaam workforce te vinden. Het kan ook een ecosysteem zijn waar er zijn trainingscentra, opleidingscentra, die zijn gericht specifiek voor onze noden. En dus we kunnen heel makkelijk nieuwe mensen aanwerven. Om een voorbeeld te geven, we waren voor 10 jaar, we schommelden rond 50, 70 mensen. En nu zijn we in 1 jaar van 70 mensen naar 300 mensen gestegen.
Meer werk in Marokko betekent volgens Jongen ook meer werk in België, want de fabrieken hier bij ons, in Lummen, Limburg en Haren in Brussel, blijven instaan voor activiteiten met hoge toegevoegde waarde, zoals design en engineering.
7.
En als die vliegtuigonderdelen uiteindelijk kapot gaan, wat gebeurt daar dan mee? Wel, in het beste geval worden ze gerecycleerd. Dat is waar het bedrijf Fairmat zich in specialiseert. En de steenrijke Belgische superinvesteerdersfamilie Freire, die ziet daar wel wat in. Met NPM, dat is die andere holding van de Freires naast GBL, investeert de familie fors in Fairmat. Hoeveel precies is niet bekend. Bij Fairmat recycleren ze koolstofvezels, uit vliegtuigen dus, maar ook uit windmolens bijvoorbeeld. Het is een Frans bedrijf, maar ze hebben plannen om binnen 3 jaar ook recyclagepunten te openen in Spanje, Duitsland en de VS. In de kapitaalronde die ze daarvoor hebben opgezet en waar de Freires met NPM dus aan hebben bijgedragen, heeft Fairmat al 34 miljoen euro opgehaald. Pamalqua. Dit was de 7 voor vandaag. Productie van de hand van Roan van Eyck en Lara Droussaert. Morgen weer een nieuwe, maar eerst nog wat reclame maken. Want je kan nog steeds meedoen aan de beursrally van de tijd. Heb je altijd al graag willen beleggen, maar niet met echt geld. Gewoon virtueel en dus zonder risico. Doe dan mee met de beursrally. Dan kan je er nog een prijs mee winnen ook. Inschrijven op beursrally.be. We zetten de link ook hier in de show notes. De wedstrijd loopt al sinds begin deze week, maar je kan nog altijd aansluiten. Je start met 50.000 euro virtueel kapitaal. En wie na 10 weken het meest heeft verdiend aan zijn beleggingen, die wint 10.000 euro. En dat is dan wel echt geld, voor alle duidelijkheid. Meedoen, zou ik zeggen. Nog een heel fijne dag en tot morgen.
Dit was De 7 met Bert Rijmer. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.